Kerkraad heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Voets. In deze dienst is er dankzegging en nabetrachting van het heilige avondmaal. De schriftlezing is uit Matthäus 26. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdienst DV zondag 16 juni om 9:30 dominee Van der Wind en om 6:30 dominee Voets. De collecten, de eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. En de voorzang is psalm 32 vers 4. Gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaren, gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De angstige Heere Jezus doet onze angsten enden. Die laatste woorden, gemeente, komen uit Psalm 107. We zingen daarvan vers 7. Doch riepen ze in de ellende de Heere ootmoedig aan. Hij deed hun angsten enden en hen het gevaar ontgaan. De versen 7 en 11 van Psalm 107.
Thank you.
In deze dankzeggingsdienst, gemeente, luisteren we naar de wet van de Heere als richtsnoer voor het christelijke leven. Daarna gaan we zingen van Psalm 119, vers 47. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Ik ben de uwe Heer, geleid mij ongestoord. Het 47e vers van de 119e psalm. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rust op de zevende dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Gemeente, laten we met en voor elkaar bidden om een zegen over deze dienst van het woord. Laten we Gods aangezicht zoeken. Heere, Vader in onze Heer Jezus Christus, uw dag loopt naar een eind. Het donker van de nacht is op komst. En voordat we ons hoofd neerleggen zijn we hier in de kerk. En we zijn hier omdat u ons roept. We zijn hier omdat u ons wat te zeggen hebt en dan wel dingen die ertoe doen. Wij danken u, Heren, dat we hier mogen zijn. Om woorden van u op te vangen. Heere God, u weet wat we hebben meegenomen naar de kerk aan gedachten. En we kunnen niet in elkaars hoofd kijken. Maar we weten wel dat het heel afwisselend is. Dat de een hier in de kerk of thuis meekijkend met blijdschap, met verwondering, met stille dankbaarheid, met uitbundige dankbaarheid op deze dag terugkijkt. Voor wat u gezegd hebt, wat we uit uw hand hebben gekregen. We hebben woorden van genade gehoord en we hebben vanmorgen brood gebroken zien worden en brood mogen eten en wijn mogen drinken. Als garantiebewijzen ontvangen uit uw hand, garantiebewijzen bij uw belofte dat het helemaal waar is wat u hebt gedaan voor ons, wat u hebt gedaan ook in ons, dat u daarvoor instaat. Wat een redenen om u te loven en te prijzen. En toch kan het ook zo gemengd liggen, Heren, dat we hier zijn met zorg, met verdriet, omdat verwachtingen, dat die werden afgebroken. Moeite kwam er, is er, teleurstellingen, zorgen. We kunnen tegen de week opzien om uiteenlopende redenen. En Heren, we bidden met elkaar en we bidden voor elkaar. U kent ons tot op de bodem. Zou u vanavond in uw wijsheid, in uw genade, ieder van ons woorden laten ontvangen waar we mee verder kunnen. Woorden van bemoediging. Woorden van aansporing. Woorden van troost. Wilt u dan maar uitdelen als hartenkenner en nierenproever. Weet u op het volmaakst wat we nodig hebben. We houden onze lege handen naar u op. U bent niets aan ons verplicht. U verplicht zich wel aan uw woord. En ziende op uw Zoon, de Heer Jezus Christus, mogen we met vrijmoedigheid dan ook pleiten op uw belofte. Gedenk ieder van ons in de thuissituatie. Geef, Heren, dat we met het woord van vandaag straks naar huis kunnen. En geef ook, Heren, dat we met een gerust hart onze ogen dicht kunnen doen en ons hoofd neerleggen. Wetend dat we in uw schaduw, schuilend onder uw hand, Heer Jezus, veilig zijn. Dat u ons bewaakt, ook als wij slapen. Wat bijzonder, Heren, dat u ons niet uit het oog verliest en ook niet uit het hart. Ook niet als we ontslapen in u, neergelegd worden eens in het stof. Om te wachten met verwachting op de jongste dag. Aanbiddelijke God, wat is het bijzonder dat u ons bewaakt in de nacht, maar ook in de nacht van onze dood. Dat u ons niet uit het oog verliest. Zegen ons vanavond bij het lezen van de Bijbel, bij het zingen van de psalmen, bij het bespelen van het orgel, bij het verrichten van de kostersdienst, bij het uitdragen van uw woord. Laat het een dienst zijn tot lof en prijs van uw heerlijke naam. Zorg daar zelf voor, heerlijke heilige God, om Jezus wil. Amen. We lezen verder, gemeente, in het hoofdstuk waar we ook vanmorgen de schriftlezing aantroffen, Matteüs 26. We beginnen te lezen bij het vers waar we vanmorgen bij stilstonden, vers 30. En we lezen dan verder tot en met 46. Matteüs 26. We lezen vanaf vers 30. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken ze naar de Olijfberg. Toen zei Jezus tegen hen: u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven: ik zal de herders slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Maar Petrus antwoordde hem en zei: al zouden zij ook allen aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Jezus zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u, dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zei tegen hem: al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. Hetzelfde zeiden ook al de discipelen. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette en zei tegen de discipelen: ga hier zitten, terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen: mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe, blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad: mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan en hij zei tegen Petrus: kon u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw voor de tweede keer ging hij heen en bad: mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen: slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, laten we gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. Tot zover de schriftlezing. We gaan zingen, gemeente, uit Psalm 69. We horen de angstige zielenstrijd van de Heer Jezus eigenlijk terug in Psalm 69. We zingen vers 6 en vers 7. Vers 6 en vers 7. Verberg voor hem uw aangezicht toch niet, want ik bezwijk door angst en tegenheden. 6 en 7 van 69. gemeente. Ik schreef als thema boven de preek bij het gelezen tekstgedeelte. Jezus' gehoorzaamheid aan de Vader en zijn liefde tot zondaren. Een tweeledig thema. Jezus' gehoorzaamheid aan de Vader en zijn liefde tot zondaren. Ik wil beginnen, gemeente, met een vraag. Zijn we wel eens bang? Daar zeggen we meestal niet heel snel ja op. Want ja, je wilt toch geen angsthaas wezen, toch? En als stoere meid zeg je ook niet dat je bang bent, want wat zullen ze van je vinden? En toch denk ik, gemeente, dat we er allemaal van tijd tot tijd last van hebben. Angst. En angst heeft heel veel gezichten. Neem alleen maar het woord faalangst. Dat je bang bent dat je fouten maakt. Wie is er niet mee behept? Faalangst, bang dat je niet geslaagd bent voor je examen. Angst om ziek te worden. Angst om je vrienden kwijt te raken en je familie. En gemeente dan natuurlijk ook. Ik weet niet of ik het goed zeg. Natuurlijk. Bang voor de dood. Leven zonder angst, gemeente, daar kunnen we denk ik van dromen. Levenslang niet meer in een kramp hoeven zitten. Een droom. Maar ja, zeg je, de werkelijkheid is anders, hè? Eerlijk, is angst niet bij ons mens zijn gaan behoren? Sinds? Hoe ver zou jij terug willen gaan? Misschien wel tot de tijd van Gods tuin die afgegrendeld werd. Ik bedoel de zondeval. Sindsdien, gemeente, is er een gebrokenheid in de verticale dimensie, maar ook in de horizontale dimensies van het leven. Gebrokenheid, gemeente, heeft heel veel facetten. Ruzie, kleine schaal, oorlog op grote schaal, zorg, zonde, ziekte, angst. Wat doen we ermee? Je kan heel verschillend met angst omgaan. Je kan het wegduwen, je kan het ontkennen. Je kan je flink houden. Je kan het overschreeuwen. Je kan er ook over praten. Misschien is het laatste wel het beste. Dan is het denk ik ook wel heel fijn om in gesprek te gaan met iemand die er verstand van heeft. Ik bedoel, praat nou eens met iemand die er verstand van heeft wat het is om bang te wezen. Dan kan je het er eens over hebben. Is mijn angst nou reëel of zit ik het wat op te blazen? Maak ik het veel te groot? Wat kan ik het beste aan doen? En u weet denk ik ook wel, als je een ervaringsdeskundige hebt, dan zeg je van, oh ja, ik hoef niet zoveel uit te leggen. Het wordt wel aangevoeld. Ik heb iemand tegenover me die weet wat het is om angst te hebben. Gemeente, even een vraag. Wat denkt u? Misschien is het wel een te veel een retorische vraag. Deze. Zou het ons helpen, gemeente, als we onze angsten bespreekbaar maken bij de Heere Jezus? Want als we het over een angstervaringsdeskundige hebben, dan kan je natuurlijk zeggen, oké, wat schiet ik ermee op? Is mijn angst dan weg? Ik Soms wel, soms niet. Maar ik weet niet hoe het bij u is, gemeente. De beleving van je angst zou er wel anders door kunnen worden. Hanteerbaar. Draagbaar, bijvoorbeeld. Juist als je hart lucht bij de gastheer van vanochtend. Het was voor de groep discipelengemeente rondom de Heer Jezus een hele bijzondere paasmaaltijd geweest, die heel anders was dan het jaar daarvoor en het jaar daarvoor. Als je Andreas zou interviewen, dan zou hij zeggen, nou deze keer hing er toch wel een wat onbestemde sfeer in de paaszaal. De Heer Jezus had het al een aantal weken er telkens weer over gehad, dat hij zou moeten lijden. Nota bene, tijdens bevrijdingsmaaltijd gaat hij het hebben over verraad in de intieme kring. Ook dat nog. Gemeente, we hebben denk ik weinig fantasie nodig om ons voor te kunnen stellen dat de vreugde van het Pascha samen zijn heeft getemperd. Daar komt ook nog bij dat deze Pascha maaltijd kreeg opeens nieuwe elementen. Bij het gebroken brood ging Jezus het hebben over zijn lichaam. Dat hadden ze nog nooit gehoord. En ondanks de drukkende sfeer gingen ze toch zingen. De Heer Jezus heeft niet gezegd, ik ben er niet voor in de stemming. We zingen maar wat minder of we zingen eigenlijk maar niet. Er werd gezongen. Jezus hield zich helemaal aan de liturgie. En hij zong mee en hij zong door. Misschien moeten we in het kader van vanavond wel tegen elkaar zeggen, gemeente, als je angst wil bestrijden, dan is het misschien ook wel handig om te gaan zingen. Of niet? O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Jezus die loopt met de discipelen door de donkere straten van Jeruzalem en hij komt bij de Olijfberg en hij gaat de tuin in waar ze oplopen tegen olijfbomen. En de naam van de tuin, dat verwijst naar olijven. Gethsemane betekent olijvenpers of oliepers. En olijven die worden gekneusd, die worden geperst om olijfolie vrij te laten komen. Volgens de evangelist Johannes, die maakt er aantekeningen van, in hoofdstuk 18 is dit een bekende plek voor Jezus en zijn gezelschap. Tegen 8 van de 11 zegt Jezus, gaan jullie daar maar zitten. Dan ga ik verder om te bidden. Lopen jullie mee? Petrus, Johannes, Jacobus. U zegt, wat gebeurt er nou? Ja, groepsplitsing. 8, 3. Groepsplitsing. Het lijkt toch wel ook een beetje op die geschiedenis toen er ook een groep gesplitst werd. U weet wel, Abraham op pad met zijn zoon Isaac om zijn zoon te offeren. Op een gegeven moment zegt hij, Abraham tegen de knechten, blijven jullie hier bij de ezel? Dan gaan Isaac en ik verderop. Groepssplitsing. Gaan jullie hier zitten, dan ga ik bidden. Apart, hè? Zij zitten, hij bidden. Dat is een verschil. Zij als groep van 8 en groep van 3. Zij bij elkaar, met z'n drieën, met z'n achten. En hij alleen. U zegt, hoort dat niet helemaal bij de Heer Jezus? Wat Jezus alleen doet, dat kan hij toch ook maar alleen? Daar kan toch geen mens bij? Daar kan geen mens in mee. Dat kan hij toch alleen? Ja. Ik vind het zo opvallend, gemeente, dat Jezus zijn discipelen buitenspel zet. U zegt, wat een wonder. Gelukkig dat hij ze er niet in meetrekt. Want die drie, die acht, ze zouden er niet uitkomen. Je komt er niet door. Ze zouden allemaal verloren gaan, gemeente. Want laten we eerlijk zijn, als je met je schuld en met de vloek voor God komt. Als wij dan in het binnenste heiligdom komen, dat overleven u en ik toch niet? En dat gaat hier gebeuren. De vloek op de zonde dragen. En daar wil Jezus geen mens bij hebben. Daar kan die ook niemand bij hebben. Dat moet hij alleen doen. En gemeente, neem je ontzag niet voor Jezus toe als je tot je door laat dringen dat hij het niet alleen moet, maar dat hij het ook wil. Alleen. Verzoening tussen God en mens. Dat kan Jezus alleen. Niemand anders. Alleen Jezus. En gemeente, dan vind ik het zo bijzonder dat Jezus dit alleen doet, maar niet met de bedoeling om alleen te blijven. Laat u het even tot u doordringen. De discipelen, die geeft hij een rustige zitplaats om alleen te worstelen met God. Om gehoorzamend aan zijn vader onder te gaan in de toren van God. Om zo alleen in die weg een eeuwige, een veilige rustplaats te bereiden voor zijn leerlingen in Kerkwijk. Voor jou, voor u, voor mij. Die met ons helen en hebben en houden bij hem schuilen. Alleen bij hem. Jezus die gaat een onrustig uur tegemoet, hè, in de olijventuin. Om een eeuwige rust te bewerken voor ons onder de wijnstok en bij de vijgenboom. Hij doet dat werk alleen. Geen bijdrage van onze kant. U en ik, gemeente, we staan echt met lege handen. De redding, die komt nou helemaal van Gods kant. Gemeente, er valt dan toch een pak van je hart, hè? Dat het helemaal van zijn kant komt. Wat een bevrijding, dat er nou niks van u en mij meedoet. En daar zijn we vanochtend vrolijk over geweest. Toen we die beker ophieven. De beker van de dankzegging waarmee wij dankzeggen is de gemeenschap met het bloed van Christus. Toen hebben we het gevierd in uw alleengang, Heer Jezus. In uw eenzaamheid heeft u voor mij de gemeenschap met God verdiend. Gemeente, dat is vanochtend gevierd. De gemeenschap met God door de alleengang van mijn heiland. Door uw lijden en in uw sterven, Heer Jezus, hebt u me verbonden met de Vader. Discipelen, als jullie daar nou gaan zitten, dan ga ik daar bidden. Bid je met me mee? U zegt, nee, dat vraagt Jezus niet. U hebt gelijk. Dat klopt. Hij kent zijn leerlingen. Ze hebben moeite om hun ogen open te houden. Laat staan dat ze bidden. Jezus gaat bidden. Ja, zo kennen ze Jezus als bidder. Ze hebben een biddende meester. Toch eigenlijk wel apart, hè? Hij is de zoon van God. Moet nou God wat tegen God gaan zeggen?
Want dat is toch bidden? Is Jezus als God niet van eeuwigheid in gesprek met de Vader en met de Geest? U zegt, misschien moet je er een draai aan geven. Dat Jezus nu bidt als mens. Als middelaar tussen God en mens. Jezus neemt de zonen van Zebedeus mee, Jacobus en Johannes, en hij neemt Petrus mee. Je zou kunnen zeggen, dat is de harde kern van de club. U herinnert zich misschien, gemeente, dat deze drie al 2 keer een aparte behandeling hebben gehad van de meester. Niet al de 3e keer. Zij waren met z'n drieën, mochten ze mee het kamertje in waar het lichaam lag van het dochtertje van Jairus. En deze drie die hadden gezien dat Jezus met goddelijke macht dat kind tevoorschijn had geroepen uit de dood. Je zou kunnen zeggen, toen hebben ze Jezus gezien op een hoogtepunt van zijn macht. En het was nog niet zo heel lang terug, dat Jezus ook weer deze drie meenam, letterlijk de hoogte in. Matteüs 17, daar staat het, een hoge berg op. Daar komen ze notabene de 2 pilaren tegen van het Oude Testament. U weet wel wie, hè? De wetgever, Mozes, en de andere pilaar, de wetshandhaver, Elia. En die twee, die spreken over de exodus van Jezus. Jezus, de wetsvervuller. En op die berg hebben deze drie het gehoord dat de Vader zegt, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb, luister naar hem. Gemeente, niet vreemd natuurlijk dat Petrus zegt, tenten bouwen. Dit moeten we vasthouden, conserveren, vasthouden. Dit hemelse heerlijke moeten we hier houden. Deze drie. Ze waren dus al 2 keer met Jezus in een situatie, gemeente, waarin ze Jezus' heerlijkheid hebben gezien. Maar nu, een contrast. Tegenovergestelde. Ik heb geprobeerd mijn gemeente me een beetje te verplaatsen in de situatie van Johannes. Je zou Johannes zijn geweest en je zit in het donker van een olijventuin. En je ziet dat jouw meester die doden opwekte. Die tegen de stormen op zee zei, wees eens stil. En het werd stil. En dat ze nu Jezus zien met angst. Emotie. Dat Jezus mens was, een mens ook met emoties, dat wisten ze. Ze hebben hun heiland zien huilen, kort geleden. Toen ze stonden bij het graf van Lazarus. Ze hebben Jezus ook wel eens horen zuchten. Omdat Jezus volop mens was, gemeente, zal Jezus dan ook niet hebben gelachen? Kan je afvragen. Als we het toch over emoties hebben. U zegt, het is mij wel opgevallen dat niet één van de evangelisten een lachende Jezus beschrijft. Apart, hè? Jezus is bedroefd en de 3 leerlingen van hem zijn in de buurt. Je zou kunnen zeggen, Jezus wil contact hebben met zijn hemelse vader, maar tegelijkertijd ook behoefte aan menselijk contact. Maar ik zei het al, gemeente, ook al zijn er mensen in de buurt, een groepje van 8 wat verder weg en 3 wat dichterbij. Je kan toch niet anders zeggen dat Jezus alleen is. Dat komt nog steeds voor. U kent misschien een sterfbed van een geliefde. U zegt, het was bij moeder. We stonden met heel het gezin om het bed. We toonden allemaal betrokkenheid. We hebben liefde geuit. Het deed goed. Je kon het horen, je kon het zien. Maar met z'n allen hebben we niet één stukje pijn en ook niet één stukje angst van moeder over kunnen nemen. Dan sta je zo dichtbij. En je kan er toch niet bij. Deze drie die hebben de angst van Jezus gezien, gehoord. Alleen was hij. Jezus weet wat hem wacht. Hij had toch gehad over dat hij moest lijden. Sterven, begraven worden. En Jezus die kijkt op de klok van vader en het is zover. De minuten tikken weg en Jezus weet wat hem te wachten staat. We zeggen het wel eens, hè, gemeente. U kent misschien die uitdrukking wel. Een mens lijdt het meest om het lijden dat hij vreest en nimmer opkomt dagen. En soms wordt er nog wat achteraan gezegd. Dit en wat God te dragen geeft. U zegt en? Nou ja, Jezus weet wel beter. Jezus weet, er is hier in Gethsemane geen sprake van dat het lijden nimmer opkomt dagen. Daar hoeft hij niet op te rekenen. Judas is al onderweg. En Jezus weet het en hij zegt het. En dan dat ene zin, dat zinnetje, hè? En dat God te dragen geeft. Wat denkt u dat dat voor Jezus heeft betekend? En dat God te dragen geeft. Daar zit de Heer Jezus het meest over in. Er komt wat bovenmenselijks naar hem toe. Want het is niet de angst voor de dood zonder meer. We moeten beseffen, gemeente, dat Jezus realiseert hoe zwaar de zondeschuld van de mensheid weegt. De zondeschuld, gemeente, als beleidend lidmaat hebben we daar afgelopen week wel over nagedacht, denk ik. Ik bedoel bij de zelfbeproeving. Toen hebben we toch onze zonde en vervloeking bedacht. Of bent u er niet aan toegekomen? Om ons zo te verootmoedigen. De Heer Jezus, gemeente, die weet als geen ander dat God de zonde niet ongestraft laat. En Jezus ziet het gewicht van Gods heilige verontwaardiging over de zonde op zich afkomen. En dan moet je bedenken, gemeente, dat Jezus geen zonde heeft gekend of gedaan zelf. Dat zijn leven helemaal overeenkomstig de heilige, heerlijke, hemelse standaard van God was. Gemeente, wij beseffen nauwelijks hoe zwaar onze persoonlijke schuld voor God weegt. Laat staan dat we weten wat Jezus heeft beleefd aan gewicht van schuld van de hele mensheid. Gemeente, ik kom er niet uit hoor. Als ik hierover mediteer wat er op Jezus afkwam. Van God en mens verlaten, weet u wat dat is? U zegt, volgens mij is dat vereeuwigde eenzaamheid. Moeten we even over nadenken, vereeuwigde eenzaamheid. Niet even alleen, eeuwig alleen. Daar is een drieletterwoord voor, hè? Voor vereeuwigde eenzaamheid. Hel. Jezus die uit de hemel kwam, weet zich op weg naar de eenzaamheid, de hel. Gemeente, ik kom er niet uit om dat na te rekenen, mee te voelen, na te gaan. Ik vind het hartverscheurend, het is ook hartverbrekend. En tegelijkertijd mag ik vanavond zeggen, het is hartverheugend. We hebben vanochtend niet voor niks de beker van de dankzegging geheven. We hebben vanmorgen dank gezegd. Lieve Heiland, heilige borg van mijn ziel. U bent mijn hoge priester die het offer van alle offers bracht. Om mij, die tegen u aankruipt met mijn verfomfaaide leven. Om mij van een helwaardige tot een hemeling te maken. Dat is gevierd vanochtend. Hemelingen verhieven de beker van de dankzegging. Heer Jezus, wat een wonder. Dat een helwaardige verwaardigd werd tot de hemel op kosten van de gastheer. Als je nou daaruit leeft, gemeente, dan kunnen we toch wat met een gerust hart tegen elkaar zeggen. Dan komt de dood in een ander licht te staan. Dan komt ook de angst voor de dood in een ander licht te staan. Toch? Toch? U zegt, ja, maar sterven, we weten geen van allen hoe dat is. Dat is waar. Niemand van ons heeft dat ooit gedaan. Dat doen we allemaal maar één keer. Maar gemeente, we kunnen het op grond van de schrift tegen elkaar zeggen. Als je voor rekening ligt van de Heer Jezus, van een helwaardige verwaardigd werd tot een hemeling, dan is de dood geen eenzaam gebeuren meer. Dat mogen we tegen elkaar zeggen. Met de hand, niet op ons hart, maar met onze hand op de Bijbel. Want we hebben het gelezen in het avondmaalsformulier. Hij werd van God verlaten opdat wij nooit meer. We zeggen het wel eens tegen elkaar, zeg nooit, nooit. Nou, hier zeggen we het wel. Nooit meer van hem verlaten zouden worden. Want gemeente, waar wij kruipen in die doorboorde hand van onze heiland, dan zitten we in een hand die van vasthouden weet. Ook al laten de handen van je vrouw, van je man, van je kind, van je kleinkind jou los. Alle geliefden laten je los, maar geliefd door hem houdt hij vast. Reken erop, gemeente, hij is erbij hoor, bij de overtocht. Dat laat hij je niet alleen doen. Je maakt de oversteek niet alleen. Dank u wel, Heiland, dat u dat wil, dat u dat kan en dat u dat zal. Dat u alleen was om mij nooit alleen te laten. Jezus die blijft niet bij de drie, hij gaat wat verder, iets, micron staat er dan, een beetje verder. Je kan je afvragen, hebben ze het misschien nog net gehoord, wat die bad? Jezus knielt voorover op de grond, hij neemt de gestalte aan van een smekeling, moet u zien, de Zoon van God, die bukt onder de hand van zijn vader. Hij doet een verzoek, mijn vader, tere. De zoon is in gesprek met vader die ook rechter is. Als het mogelijk is, vader. Wat doet Jezus? Hij rekent met de vrijheid van zijn vader. Hij rekent met de vrijheid en met de vrijmacht van zijn vader. Ook dat. Als het mogelijk is, maar dat weet u, vader, of het mogelijk is. En zo schikt de zoon zich onder het welbehagen van zijn vader. Zou uw vader de zondig geworden wereld ook niet kunnen redden zonder dat ik de beker van lijden drink? Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Dat is wat voor de Heer Jezus geweest. Iemand schreef hierover, ik citeer. God zette de beker bij wijze van spreken voor Jezus neer. En liet hem eraan ruiken. En van proeven. Op dat moment dat Jezus zich nog had kunnen terugtrekken. Zichzelf had kunnen beschermen. Maar hier is de beker. Hier is die. En het is de enige manier om je vrienden te redden. Of jij komt om of zij. Is jouw liefde voor hen, jouw liefde voor mij, zo groot dat je doorgaat en dat je de beker oppakt? Beseffen we, gemeente, dat de Vader hier tegen de Zoon zegt: als jij naar me luistert, dan laat ik je alleen. Dan stuur ik je weg. Dan laat ik je gaan naar de hel. En wat doet Jezus? Hij buigt onder de wil van de Vader. Had hij altijd gedaan. Jezus wil, onderwerp zich aan wat God wil. Gemeente, hier zien we nou de liefde van de Heer Jezus voor zijn kerk. Hier zien we een ongekende gehoorzaamheid richting zijn Vader. Ongekend wat onze menselijke begrippen betreft. Terwijl de borg bidt, slapen de discipelen. Hoe eenzaam zal de Heer Jezus zich gevoeld hebben, gemeente? Hij bidt. Ik weet niet of u ook gezien hebt dat er toch wel iets wat verschil zit in de verwoording van Jezus' gebed tussen de eerste en de tweede bede. De tweede, dat is niet zomaar een herhaling van de eerste. Je hoort een bepaalde vooruitgang. Jezus erkent dat de beker niet voorbij kan gaan. En hij schikt zich naar de wil van zijn Vader. Het is een en al oefening geweest, gemeente, in gehoorzaamheid. En zo gehoorzaam als Jezus is geweest, is er geen mens geweest. En dan lees ik in de Hebreeënbrief: hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd. Geleerd uit wat hij heeft geleden. En zo is hij voor alle die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Dwars door zijn gebedsworstelingen met zijn vader heen is hij een oorzaak van eeuwige zaligheid. En dat hebben we vanmorgen gevierd. Eeuwige redding. Omdat mijn borg zei: uw wil geschieden, Vader. Ik heb uw Vader lief en ik heb de zondaren in Kerkwijk en Delwijn en Nederhemert die bij me schuilen lief. En daarom zal ik de beker die u voor me neerzet, ik zal er niet alleen aan ruiken. Ik zal er niet alleen een proefje van nemen, een slok. Maar ik zal hem leeg drinken tot de laatste druppel. En omdat hij de beker van de toren dronk, gemeente, hebben wij vanmorgen de beker van de dankzegging gedronken. En daarom zeggen we vanavond: dank u wel, Vader. Voor uw eeuwige zondaarsliefde. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dan zeggen we vanavond: dank u wel, Heer Jezus, mijn borg, mijn middelaar, voor uw gehoorzaamheid aan Vader. Dank u wel voor uw liefde voor mij. En dan zeggen we vanavond ook, gemeente, dank u wel, Heilige Geest. Dat u ervoor zorgde dat ik onderuit ging met mijn leven. En dat ik als een schuldverslagen zondaar me kwijt mocht raken aan Jezus, mijn heiland. Dank u wel, Heilige Geest, dat u overgave, toevluchtnemend geloof wekte. En dat geloof werd vanochtend versterkt. Geloofsversterking vandaag. Ook voor slaperige leerlingen van Jezus. En voor onderweg, gemeente, mogen we met onze angsten bij de Heer Jezus op spreekuur komen. Hij weet wat angsten zijn. U zegt, ik heb er knap last van verlatingsangst. Met name als het gaat over de laatste grens. Niets zal ons scheiden van zijn liefde. Wie verbonden is aan hem, laat hij niet los. Gemeente, dat mag onze angst temperen. Thema van de preek was Jezus' gehoorzaamheid aan de Vader en zijn liefde tot zondaren. En de volgende aandachtspunten kwamen voorbij. Ik noem er een viertal. Het was een bijzondere paasmaaltijd. Er werd gesproken over verraad. Er kwamen nieuwe elementen bij de paasmaaltijd. 2. Jezus zong door, Jezus zong voor. De psalmen met de dood voor ogen, hij zong ze. 3. In Gethsemane is Jezus alleen. De discipelen zitten in groepen, groepjes. En we zeggen dank, Heer Jezus, dat u alleen de weg ging. Niets van ons mensen doet mee om de verzoening tussen God en mensen gestalte te geven. Alles is uw werk. We leven dus van wat u deed. Bij ons is het alleen ontvangen. 4. Jezus oefent gehoorzaamheid aan zijn Vader. En op die manier zorgt hij voor een volkomen verzoening en een eeuwige redding. Amen. We zingen, gemeente. Uit Psalm 102. De eenzame, wakende, worstelende Christus, hij beveiligt de zijnen door zijn goedheid. We zingen woorden uit Psalm 102, vers 4 en ook vers 16. 4 en 16 van 102. Gemeente, laten we bidden en aanbidden. Aanbiddelijke Heiland, we loven en prijzen u dat u die drinkbeker die door de Vader u werd voorgezet, dat u die hebt leeggedronken in onze plaats. En dat u niets hebt overgelaten voor ons, maar de volle toren, hoe onuitzegbaar voor ons mensen, hoe groot dat ook is, u hebt het gedragen en verdragen. U bent er doorheen gekomen en u deelt daarvan uit, van dat heil. Dank u wel, Heere, dat u daarmee doorgaat. En dat u daar ruimte voor maakt in het leven van jongeren en ouderen. Heere, gedenk ieder van ons op weg naar huis. Laat het woord, laat het sacrament van deze dag met ons meegaan. Ontferm u, Heere, over de zieken van de gemeente. Vouw uw handen om hen heen. Wil de medische zorg zegenen. Krachten verlenen. Draagkracht vernieuwen. Heere, u weet van lijden aan het lichaam. U weet van lijden aan het leven, waardoor het mentaal zwaar is, waardoor we uit balans kunnen raken, waardoor het leven zo zwaar is dat het overdag voor ons nacht is en er geen dag lijkt te komen. Ontferm u, Heere, over hen die lijden, ook aan zichzelf, aan het leven, aan de moeite en de zorgen. Breng mensen op hun pad, die met hen meelopen. Zegen gesprekken, om daardoor het evenwicht te hervinden door uw genade. Wees, Heere, met hen, voor wie de verhouding met u een groot aandachtspunt is, dat er vrede met u wordt gezocht, omdat men oploopt tegen tekorten, tegen zonden en schuld bij zichzelf. Heere, trek het gordijn maar open, opdat het licht van buiten naar binnen komt, opdat uw evangeliewoord van buiten naar binnen komt en leven brengt, waar de angst van de dood en voor de dood heerst. Heer, u hebt de dood overwonnen. Wij dragen allen aan u op die rouw dragen, bij wie de rouw langer of korter geleden het leven binnenkwam. Heer, wilt u de pijn die het geeft verzorgen, moed geven en draagkracht. Gedenk deze wereld in nood. We dragen de brandhaarden van deze uw schepping aan u op. We bidden om vrede in Oekraïne en in Israël, in Gaza, in Soedan en waar mensen ook tegen elkaar opstaan en elkaar het leven willen benemen. Wij bidden u, Heere, ontferm u over ons land, over alle die geroepen zijn leiding te geven, regeermacht hebt gegeven op plaatselijk vlak, regionaal en ook landelijk. Gedenk allen die daartoe geroepen worden, bekwaam hen met uw genade. Ook zij die in het Europees Parlement zitting zullen gaan nemen, wil hen bedouwen met uw genade, met de vrezen van uw naam, opdat ze in gehoorzaamheid aan uw woord het goede zullen zoeken voor de landen die men vertegenwoordigt en Europa in zijn geheel. Neem ons zo in uw hoede, Heere, richting de nacht, als ons hoofd neerleggen. Dat het is, ik lag en sliep gerust, want 's Heere trouw bewust, tot ik verkwikt ontwaakte, omdat u aan onze zij bent. Hoor ons gebed. Aanvaard onze dank. Om Jezus wil. Amen. Hij kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. En de andere woorden van het 10e couplet van Psalm 68. Ontvang de zegen van de Heere, gemeente, en ga heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Mag die iets van tonnen?
Misschien niet staan.